En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Ezechiël, het 9e hoofdstuk.
De man met linnen bekleed. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: doe de opzieners der stad naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden. En elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed. En een schrijversinkoker was aan zijn lendenen. En ze kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van de cherub, waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijversinkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die andere zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem, en slaat u lieder oog verschonen niet, en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderen en vrouwen tot verdervens toe, maar gij naakt aan niemand op de welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat heen en uit. En ze gingen heen en uit en ze sloegen in de stad. En het geschiedde nu, als ze hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel van Israël verderven, met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking, want zij zeggen: de Heere heeft het land verlaten, en de Heere ziet niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen, en ik zal niet sparen, ik zal hun weg op hun hoofd geven. En zie de man die met linnen bekleed was, aan wiens lendenen de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan, gelijk als gij mij geboden had.
Het tekstwoord, gemeente, kunt u vinden in Ezechiël 9, daarvan het 4e vers. Ezechiël 9, vers 4, en daar luidt Gods woord: en de Heere zei tegen hem: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en teken een teken of zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Gemeente, wat zien we in onze tijd toch veel verschrikkelijke dingen. Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Ontzaglijk. Worden met afgrijzelijke beelden keer op keer geconfronteerd. En dan denk je: waar loopt dit alles op uit? De profeet Ezechiël, die werd door de Heere, en dat staat in hoofdstuk 8, in een visionaire toestand meegenomen naar Jeruzalem, naar de tempel. En dan krijgt hij daar dingen te zien, ja, die misschien in mensenogen minder erg zijn, maar in Gods oog het allerergste zijn. Een paar keer vraagt de Heere hem dan: mensenkind, ziet u wat ze doen? Ezechiël, jongelui, die was 25 jaar toen hij in 597 voor Christus met koning Joachim en duizenden andere Joden door Nebukadnezar werd weggevoerd naar Babel. Hij kwam daar terecht aan de rivier de Kebar in een streek die Tel Abib wordt genoemd. Zo staat dat in hoofdstuk 3, vers 15. Het tienstammenrijk, dat was al 124 jaar eerder, bij de val van Samaria in 721, in de Assyrische ballingschap gevoerd. Maar nu dus een deel van Juda, weggevoerd uit het beloofde land, naar Babel. En dan krijgt Ezechiël daar een andere taak, een ander werkterrein dan hij had gedacht. Want zijn vader was priester. Dus het lag in de lijn van de verwachting dat Ezechiël ook priester zou worden. Maar nee, de Heere roept hem tot profeet. Ja, zo kan het soms gaan. Er zijn misschien ook wel jongeren hier die denken, nou dat of dat wil ik worden straks. Maar het kan wel eens anders lopen dan je denkt en dan je gehoopt had. Maar de Heere weet wat goed is. En daarom is het zo nodig dat we hem kennen in al onze wegen. Dat we hem daarin ook raadplegen en dat we daarin ook luisteren naar wat de Heere ons voor wegen wijst. De verwoesting van Jeruzalem nadert. Zedekia zal de laatste koning zijn. En nog zendt de Heere in zijn langmoedigheid profeten tot koning en volk om ze te waarschuwen, om ze tot bekering te roepen. Ezechiël was een jongere tijdgenoot van de profeet Jeremia die in Jeruzalem profeteerde. En nu zien we hier dat die weggevoerden naar Babel Ezechiël kregen, daar dus in Babel, als profeet. Dus ook zij waren nog niet verstoken van het woord van God. Dat is de Heere barmhartig en genadig. En dan juist op een dag als die oudsten, de leiders van het volk daar in Babel, bij Ezechiël komen, op bezoek zijn om hem te raadplegen, in de hoop dat zij positieve berichten zullen krijgen ten aanzien van Jeruzalem, dan wordt die profeet plotseling in visionaire toestand naar die stad verplaatst, zo'n 1000 kilometer verderop, Jeruzalem. En daar krijgt hij dan te zien hoe verschrikkelijk het gesteld is met de godsdienstige toestand daar. Niet alleen thuis bij de mensen, maar ook in de tempel, in het heiligdom van de Heere. En dat de Heere daarom stad, tempel en volk zal gaan verlaten. Hoe zou hij daar immers kunnen blijven wonen? Te midden van die onheiligheid, de heilige God. Mensenkind, ziet u wat ze doen? Vraagt de Heer in hoofdstuk 8, vers 6. En Ezechiël, die ziet het. Een afgodsbeeld dat de bedoeling heeft om de hartstochten op te wekken, staat aan de noordzijde van het altaar. Het altaar, de plaats van de verzoening. En dan zegt de Heer tegen Ezechiël dat hij nog meer grote gruweldaden zal zien. En dan moet hij in die mooie witte tempelmuur een opening maken, graaf in die wand, breek toch door die muur heen. En dan moet hij dan doorheen gaan. En dan ziet hij 70 van de voornaamste van de Joden in het tempelvertrek vreselijke afgoderij bedrijven. En op de wanden geen engelen en bloemen zoals de Heer had geboden, maar vreselijke afbeeldingen van krokodillen, apen, fresco's van dieren, goden, afschuwelijke dieren. En daar buigen ze zich voor neer. Daar offeren ze overvloedig wierook aan, in het geheim. Een dubbel leven. En nog is dat niet alles. Hij wordt gebracht bij de noordelijke poort naar het buitenste voorhof. En daar ziet hij vrouwen die de Tammuz bewenen. Een heidense korengod is dat. Van wie men dacht dat ze bij het einde van de oogst stierf om dan in het voorjaar weer te herleven. En wat gepaard ging met allerlei seksuele uitspattingen. En hij krijgt nog meer gruwelen te zien. 25 mannen, priesters, in het binnenste voorhof, die met de rug naar het heiligdom staan en de zon aanbidden. Ze hebben de Heere de rug toegekeerd. En bovendien is, zo staat er eind hoofdstuk 8, is het land vol allerlei sociale ongerechtigheid en geweld. Er vindt uitbuiting plaats, onrecht, onderdrukking. Er vloeit onschuldig bloed. Israël zondigt niet alleen tegen de eerste tafel van de wet, maar ook tegen de tweede. En ze zeggen, de Heere ziet ons niet, de Heere heeft het land verlaten. Ze geven eigenlijk God de schuld. En dan zegt de Heere, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. De Heere zal niemand ontzien, geen medelijden hebben. De Heere is wel langmoedig, maar dat duurt niet eindeloos. Houden we er wel rekening mee? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, staat er in Gods woord. En zo wordt dus Ezechiël dan voorbereid op dat volgende onderdeel van het visioen dat beschreven staat in hoofdstuk 9. De uitvoering van het gericht over dat goddeloze, ontrouwe volk. Want op bevel van de Heere komen 6 mannen tevoorschijn met een vernietigingswapen, een knots, een soort knots zeg maar, in de hand. En in hun midden nog een 7e. En die 7e draagt een linnen kleed, heeft een inktkoker, een schrijverskoker aan zijn middel. Dat is Gods commando-eenheid, gereed om het oordeel te voltrekken op bevel van de Heere, de Heere die bezig is om de tempel te verlaten. Ze komen vanuit het noorden naar de tempel toe, uit de richting dus waarvan de Babylonische wereldmacht zal komen, om helemaal een eind aan Jeruzalem te maken. God gaat het oordeel voltrekken. En dat 7-tal, dat stelt zich dan op bij het altaar. Dat geeft ook al aan dat de ontheiliging van de dienst van de verzoening het voornaamste is, de voornaamste oorzaak van het oordeel dat komt. En die middelste man, die krijgt dan de opdracht om de stad door te gaan en een merkteken, een merkteken op de voorhoofden te plaatsen van hen die zuchten en roepen, die kermen, sterk werkwoord, over al de gruwelen die gedaan worden. En die 6 anderen, met die knots in hun hand, vernielingswapen, moet achter hem aangaan en alle doden die dat merkteken niet op hun voorhoofd dragen. Trek achter hen aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Vers 5. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronden te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Zo klinkt het in vers 6. Geen enkele uitzondering dus. Niemand moet denken, ja maar ik ben toch nog te jong. Het oordeel dat zal radicaal voltrokken worden. Te beginnen bij de afgodendienaars in het tempelgebouw en in de voorhoven. Ja, dat wil ook dit zeggen. Dat al ben je uiterlijk, dus fysiek zoals wij vanmorgen, in het heiligdom zijn, in de kerk zijn, dat waarborgt geen ontkoming. Je kunt netjes 2 keer naar de kerk gaan en dat is heel goed. Zeker, laat dat niet na die onderlinge bijeenkomst. Maar het is geen garantie dat je daarmee zalig wordt. Dat wil dit zeggen. En dan de kerk die van ouds eigenlijk een asielplaats is. Maar ze moeten dus beginnen bij de oudste met dat oordeel. De mensen die het weten konden. De Heere zegt, mijn oog zal niet verschonen, ik zal niemand ontzien en ik zal niet sparen, ik zal geen medelijden hebben. Ontzettend. En dan klinkt in vers 7 een extra opdracht, verontreinig het huis en vul de voorhoven met verslagen, met gesneuvelden. Ze moeten dus die lijken opstapelen bij de tempel. Dat heilige gebouw waar niets mocht komen dat onrein was. Daar laat de Heere in zien dat de tempel al lang verontreinigd was. Hij had veel voorschriften gegeven, de Heere, om verontreiniging van de tempel tegen te gaan. Om te voorkomen dat hij daar niet meer zou kunnen wonen. En nu geeft hij nadrukkelijk zelf bevel: verontreinig de tempel, vul de voorhoven met gesneuvelden. En de Shechina, die wolkolom, voorbode en heenwijzing naar de Heer Jezus Christus van zijn wonen onder het volk, gaat dan de tempel verlaten. Hij, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn hoogheid toont, zijn grootheid, hij gaat weg uit zijn huis. En Ezechiël die merkt dat het oordeel ook buiten de muren van de voorhof en verderop in de stad voltrokken wordt. Het lijkt wel of niemand eraan ontkomt en dat hij alleen is overgebleven. En dan, o gemeente, dan valt hij neer op de grond en dan schreeuwt hij het uit. Ach, heren, heren, zult u heel het overblijfsel van Israël verderven, te gronden lichten door uw grimmigheid over Israël of over Jeruzalem uit te gieten, uit te storten? Vers 8. In het Hebreeuws zijn dat hele korte, afgemeten woorden in de muziek. Spreek je dan over staccato. Is niet te begrijpen, gemeente, dat Ezechiël ontzet is. En wat doet hij dan? Dan doet hij als Abraham en Mozes. Dan springt hij voor het volk in de bres. Abraham die het opnam voor de steden Sodom en Gomorra. Ach, heren, als er nu eens 50 rechtvaardigen zijn, of 40, of 30, of 20, of 10... En Mozes, toen hij bij die dans om dat gouden kalf, toen dat volk daaromheen danste, het zei: vergeef toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit uw boek dat u geschreven hebt. En zo valt Ezechiël neer voor de Heere. Hij beseft dat hij zich nergens anders op roepen kan dan op de naam van de Heer. En daarom zegt hij het ook: ach, Heere. En dan, Heere, met allemaal hoofdletters: Jawé, de verbondsgod, u die trouw houdt, die toch niet laat varen de werken van uw handen. Moet dat nu zo? U bent toch barmhartig, u bent toch genadig. En u hebt toch over een overblijfsel gesproken. Neemt u dan uw woord terug. En dan zal de Messias ook niet geboren worden. Oh, dan zal er niemand, dan zal hij ook zelf niet zalig worden. En wat antwoordt de Heere dan? Zegt hij dan: nou, vooruit dan maar. Ik zal nog één keer vergeven. Nee. Ik zal niet sparen. En dan zegt hij dat de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda buitengewoon groot is. En dat het land vol bloed is en de stad vol buiging van het recht. Want ze zeggen: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom, zegt de Heere, zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. De maat van de ongerechtigheid is vol. Twee keer over zie je hier dat woordje vol. Het kan niet erger. De heilige reactie op die gruweldaden. Maar o gemeente, stuit ons dat nou niet tegen de borst. Geweld in de Bijbel, dat zou toch niet moeten kunnen? In onze tijd is er meer dan ooit weerzin tegen. Onmenselijk toch. Wat een wreedheden, wat een misdaden tegen de mensheid. Meedogenloos. Als God toch liefde is, dan kan dat toch niet in de Bijbel. Zoals dat ook hier staat: ga, sla, spaar niet. Vreselijk toch. En dat uit de mond van God. Waarom doet de Heere zo? Ons rechtvaardigheidsgevoel zegt: dit kan toch niet. Ja, ons rechtvaardigheidsgevoel. Maar hoe zit het nou met het recht van God? De catechisme zegt: is God dan niet barmhartig? Ja, is dan het antwoord. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. We zongen het. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Moeten we dat niet erkennen? Weet u, als we dat gaan erkennen, Door het licht van Gods geest, en dat wil hij schenken. Op het gebed, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Maar als je dat ziet dan, en herkent, dan ga je een andere vraag stellen. Dan zeg je, waarom ben ik nog overgebleven? Waarom ben ik nog in het heden van de genade? En toch, gelukkig houdt dit visioen hier niet mee op. Het oordeel heeft niet het laatste woord. Die commando-eenheid die komt terug van de actie en hoor, daar brengt die man met die inktkoker, met die schrijverskoker om zijn middel, verslag uit. Ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Vers 11. Ezechiël die zag in zijn ontzetting één ding over het hoofd, namelijk wat de Heere voorop geplaatst had. De redding ging voorop. Niet heel het volk wordt vernietigd. Die zevende man die in linnen gekleed was en aan wiens middel de inktkoker hing, die staat daar niet toevallig bij. Nee, hij heeft zelfs de leiding. Het gaat tenslotte om alles wat hij doet. Dan zie je dat ook in ons tekstvers. De Heere zei tegen hem. En ook nu is hij het die verslag uitbrengt. Hij staat in het midden. Hij is de hoofdpersoon. Wat die anderen doen, gaat niet buiten hem om. Koning. Hij draagt een hemels linnen gewaad dat hem aanduidt als priester. Hij heeft geen verdelgingswapen, maar een schrijversinktkoker aan zijn gordel. Profeet. Het gaat hier, gemeente, niet om gewone mensen, maar om verderfengelen, die zes anderen. En die middelste, die zevende man, de engel van de Heere, die later zal komen, de Heer Jezus Christus. Maar hier, dan mag Ezechiël dat al zien. En hij, die man met dat linnen kleed en die inktkoker aan zijn middel, die moet voor die andere zes uitgaan. Hij moet achter hem blijven en allen sparen die hij een merkteken heeft gegeven op het voorhoofd. Je ziet dat wel eens, weten de kinderen ook wel, hè, sommige bomen, dan zie je zo'n streep op staan of een kruis op staan. Dat betekent die boom die moet eruit, is ziek of zo. Nou, dat zie je hier in feite ook. Een teken krijgen mensen dat ze onder bijzondere bescherming staan van de Heere. Ik denk ook aan Openbaring 7. Die verderfengelen, er staat daar ook, die mogen niet uitgaan voordat de dienstknechten van God verzegeld zijn aan hun voorhoofden. Ziet u, de genade gaat voorop. Zo was het toch ook bij de zondvloed. Noach eerst in de ark met de zijnen. Lot eerst uit Sodom. Ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Hij moest dus een merkteken geven om ze te redden uit het oordeel. God maakt scheiding. Teken een teken. Zet een merkteken. Letterlijk staat er, teken een touw. Dat is de laatste letter, de touw, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En in die tijd, in het oude Hebreeuws, werd dat weergegeven door een liggend kruis. Twee balken die elkaar kruisen. Met inkt. Zo kunnen die verderfengelen het zien. Merkteken. Een opmerkelijk teken. En wie ontvangen dat teken? Niet alle inwoners van Jeruzalem, niet alle leden van het bondsvolk. Alleen zij die zuchten en uitroepen, kermen, klagen over al die gruwelen die gedaan worden. Jazeker, het is al heel wat als je niet meedoet met de goddeloosheid en de goede gebruiken niet loslaat waarbij de kerk even lang geleefd heeft, gebloeid heeft ook. Maar er is meer bij deze mensen. Ze hebben er verdriet over dat anderen dat wel doen. Je kunt de zonde van kerk en volk kun je oogluikend toelaten. Ja, dan heb je de wereld mee, zeker. Je kunt er ook stil onder lijden, net als Lot, die kwelde zijn rechtvaardige ziel. Maar het gaat erom dat we eronder leren zuchten. Toen ze merkten dat dat zuchten en vermanen niet helpt, riepen ze tot de Heere. Zo waren deze mensen. Dat oordeel dat ging niet voorbij aan mensen die niemand ooit iets in de weg legden. Ja, je kunt wel ongerust zijn over de gruwelen die gebeuren, ook vandaag in de wereld, en erover praten. Maar gemeente, lijden we eraan. Er zijn zelfs mensen die over de zonde van anderen praten en er behagen in scheppen. Maar zijn wij bewogen over het behoud van onszelf, van onze kinderen en kleinkinderen, van anderen? Nee? Zijn we dan wel een christen? Christus weende over Jeruzalem. Moet je dan altijd huilen en treuren en zo? Nee. Maar als er geen droefheid en geen smart over gekend wordt, dan woont de liefde van God niet in ons. Want dan kun je het niet aanzien dat mensen zonder God onteren, zichzelf te gronden richten. Kun je dan rustig blijven kijken naar die programma's waarin de goddeloosheid en de afgoderij wordt getoond? Nee toch? Ze zuchten. Nee, het zijn geen ach en weeroepers die koud en veroordelend spreken over de wereld en over de kerk. Het is toch wat tegenwoordig. Alles mag maar. Vroeger was het veel anders, veel beter. Maar daar blijft het dan bij. Nou, zo is dat hier niet. Het weegt deze mensen zwaar. Ze weten dat zij van zichzelf niet beter zijn. Ze staan er niet boven. Allen derven missen de heerlijkheid van God. Weet u, wij breken zo graag door de muur van de buurman en van een andere kerk bijvoorbeeld. Ongelooflijk, wat een gruwelen, zeggen we dan. Maar graaf nou eens en opnieuw in de wand van je eigen tempel, van je eigen leven, in het binnenste van je hart. Arglistig is het. Ja, dodelijk, meer dan enig ding. Erkennen we het. Ik ben vanwege al mijn zonden, die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Spreek mij vrij, Heere, van al mijn gruweldaden. Mijn gruweldaden. Ze hijgen naar de herstelling van Gods gunst. Gemeente, tekent dat nou ons leven? Het kenmerk was niet of ze veel geld gaven, trouw waren in de tempeldienst en hoorbaar stonden te preken, te bidden op de hoeken van de straat. Of ze streden voor de oude en zelfs de aloude waarheid. Nee, er staat ook niet dat bekeerden, dat gelovigen, dat gerechtvaardigden dat teken kregen. Grote zaken hoor, als we dat zijn, zeker. Sta ernaar. Maar die zuchten en uitriepen kermden over al die gruwelen. Je kunt zuchten over aardse noden, over leed en verdriet. En dat mag zeker. Zeker. Hij hoort zelfs de stem van de jonge raven als ze roepen. Maar hier staat bij over al die gruwelen. Niet maar foutjes, hè, zoals vandaag dat wordt gezegd, hè, in die sorry cultuur. Foutje. Niet over onvolkomenheden, maar het gaat over gruweldaden. Ze hebben iets gezien van Gods heiligheid. Graaf is in de wand van je eigen leven. Dat beeld daar vlak bij het altaar. Dat wil zeggen het dienen van de Heere op je eigen manier. God dienen en de wereld. Naderen we tot hem met de lippen en houden we ons hart ver van hem? Gemeente, dat kan de heilige God niet verdragen. Of zoals die 70 oudsten in die verborgen kamer. Jongelui, wat hangt er of staat er op de muren van onze slaapkamer? Filmsterren, zangsterren, voetbalsterren, noem maar op, van onze tijd. Waar zijn wij vol van? En dan die Tammuz met die schokkende seksuele zonde. Hoe staat het met de reinheid in ons leven? En God de rug toegekeerd. De zon aanbidden. Denk eens, ook in onze tijd, aan het zich bezighouden met horoscopen. In plaats van dat we Gods woord raadplegen. En bezig zijn in de dienst van de verzoening. Is dat nou niet het beeld van onze tijd? De wet van de Heere, die wordt met de voeten getreden. Het ongeboren leven, dat kan straffeloos worden vermoord. Aan de Moloch opgeofferd. Zo gebeurde dat in die tijd. En denk eens aan de huwelijksmoraal. Hoe gemakkelijk mensen elkaars lichaam gebruiken en ook weer zo afdanken. De zonden van Sodom en Gomorra worden gepropageerd en gelegaliseerd. En hoe is het met de tempel van ons eigen lichaam? Kennen we die gruwelen van ons hart in ons denken? Graaf dieper, mensenkind, en u zult meer gruwelen vinden. En de zondag, die geen dag voor de Heere meer mag zijn. De lastering van Gods naam. Straffeloos mag het gebeuren. En schrikken we er nog van? Of leren we ermee te leven? Zijn we eraan gewend geraakt dat Nederland onkerkelijk is? Dat zoveel mensen God niet dienen, zonder hem leven? Nou, hier wordt ons een andere weg getoond. De gelovigen in Jeruzalem die gaan ermee naar de Heere. Er worden veel tranen geschreid. Maar is het als bij Job? Mijn oog druipt tot God, weent tranen tot God. Ze hebben een richting. Ze vluchten ermee naar de Heere. Nee, ze waren niet in staat om de werkelijkheid te veranderen. En u en jij, wij ook misschien niet op ons werk. Die collega bijvoorbeeld die altijd maar vloekt. Dan gaat er wel eens een zucht op naar boven. Of leven wij precies zoals alle anderen? Luisteren we naar dezelfde muziek en kijken we naar dezelfde dingen en vinden we dat onze carrière enzovoort het belangrijkste is? Is er bewogenheid? Teken een teken, zet een merkteken op de voorhoofden van hen die zuchten en kermen over al de gruwelen die in het midden ervan gedaan worden. Ja, zegt iemand misschien, maar is er dan geen blijdschap in de Heere? De Bijbel die spreekt toch ook over huppelen van zielenvreugd? O, zeker. Hoort wat mij God deed ondervinden. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar als je geconfronteerd wordt met Gods heiligheid en je eigen zonde en de zonde van land en volk gaat zien, dan ga je zuchten. Bij het licht van Gods woord en geest zagen ze hoe vreselijk dat alles was. Het oordeel verdient. En zelf ook schuldig. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij en onze vaderen tevens. Ze horen bij dat gezelschap dat door Jezus wordt zalig gesproken. Deze mens. Zalig die treuren. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De zachtmoedigen die vervolgd worden. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ze zuchten. Dat is nou een zuchten uit liefde. Ze hebben God lief, zijn instellingen lief. En weet je waar je ook over zucht dan? Ik zou nog veel meer bedroefd moeten zijn over al die dingen. Heere, leer het me toch. Deze mensen hebben de dienst van de verzoening lief. En de toepassing ervan aan hun hart nodig. Des te erger, en daar zuchten ze over, dat dat altaar in de hoek was gezet. Zet een merkteken op de voorhoofden. Gemeente, jongelui, is dat teken ons dierbaar? Een kruis. Teken een touw. Niet het kruisteken met inkt als zodanig beschermde, maar de zaak waar het naar heen wees. De betekende zaak. Al eeuwen door is het kruis een teken gebleven van verzoening van zonde en bevrijding van het oordeel. Daarom wilde Paulus ook van niets anders weten en dan roemen in het kruis van Christus. Ze werden beschermd door gelovig te zien op de verlossing die in Christus is, die daardoor werd afgebeeld. Bescherming en redding is er bij hem, die man. Met het linnen kleed en die inktkoker. Als we zijn merkteken dragen, innerlijk, dan hoef je niet te vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats. En dan weten wij zoveel meer over deze man dan Ezechiël en zijn tijdgenoten. Zoveel meer over zijn kruis, zijn zoendood. Dat het geheim is van de ontkoming. Op treffende wijze wordt dat hier aan Ezechiël geopenbaard. Wie in hem gelooft, staat er ook, wordt niet veroordeeld. Jezus Christus, de grote hoge priester over het huis van God, die heeft als priester de zaligheid verworven op Golgotha. En als priester past hij het ook toe door zijn heilige geest aan zondaarshart, ook vandaag nog. Hij is niet gekomen om te verdelgen en te verderven, maar om te behouden. En op bevel van de Vader, want zo lief heeft God de wereld gehad, gaat hij die huizen in, straten. Soms worden straten en huizen overgeslagen, soms hele gezinnen wel gemerkt. U weet, zo ging dat in Egypte ook. Het punt was die verzoening. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Zet een merkteken op de voorhoofden. Hij gaat de stad door, die man met dat linnen kleed en die inktkoker. Hij zoekt en hij vindt. Hij weet waar ze wonen. Hij kent de zijne bij name. Hij vergist zich niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. O gemeente, de Heere is rechtvaardig in zijn straf. Gericht en genade ligt bij de Heere in één hand. De gerichtsengelen zijn even heilig als de engel van het behoud. Het oordeel, staat er ook in de Bijbel, begint bij het huis van God. Maar de genade ook. Die verderfengel doodde de oudste in Egypte. En nu keren de verderfengelen, gedienstige geesten bij God vandaan, die vaardig letten op het woord dat uit zijn mond komt, keren ze zich tegen de vijanden van Israël. Maar ook hier zien we tegen Israël zelf. Ezechiël ziet beelden die verwijzen naar de toekomstige inval van de Babyloniërs die Jeruzalem zullen verwoesten. Je kunt dat lezen in 2 Kronieken 36. Daar staat dat de Heere, de koning van de Chaldeeën, dat was Nebukadnezar, tegen hen deed optrekken, die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doodde. Hij spaarde jonge mannen en meisjes, de ouderen en de stokouden niet, staat er. God gaf hen in hun hand de schrik van het Midden-Oosten. Nebukadnezar, medogeloos. Beruchte beulen die niets ontzagen. Het beeld iets af van het eindoordeel. Het klinkt in al de oordelen al door. Wie kent de sterkte van uw toorn nadat u te vrezen bent? Mozes die zei het al in Psalm 90. Wij vergaan door uw toorn. Hoe zullen we ontvluchten als we op die grote zaligheid, want die genade gaat vooraf, geen acht slaan? Wij moeten met de laatste ernst kennis maken. Zijn we er wel voldoende van doordrongen dat er aan Gods genadetijd een einde komt? En waar zal de Heere beginnen als hij komt oordelen? Hier staat het: begin vanuit mijn heiligdom. Niet in de rosse buurten, in de disco's. Het oordeel begint bij het huis van God, zegt daarom Petrus ook. Het begint bij de kerk. Omdat het grotere verantwoordelijkheid heeft. Omdat ze meer begenadigd is door de Heere. Waar zal de Heere beginnen? Bij ons als ambtsdragers. Bij gemeenteleden. Laten we niet denken dat wij toegefelijker behandeld zullen worden. Maar ook de wereld zal er niet aan ontkomen, want het is nu de tijd, staat er, dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En dan staat er ook, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Het gericht van de Heere, dat is heel persoonlijk. Daarom moeten in dit visioen ook de afzonderlijke personen getekend worden. En niet de huizen zoals dat bij de uittocht uit Egypte gebeurde. Dus niet tot welk gezin of tot welk volk je hebt behoort beslist uiteindelijk. Maar de vraag die je zelf bent geweest. Is het kruis van de Heer Jezus Christus, zijn verzoening, zijn werk, je lief? Dat je het bidt, dat je het nodig hebt, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen. De afgoderij die blokkeerde zelfs de route naar de verzoeningsdienst. De weg van het altaar naar het heiligdom werd geblokkeerd. Altaar aan de kant. Het zevental dat door God opgeroepen wordt, ging naast het koperen altaar staan. Beeld van het kruis en de offerdood van de Heer Jezus Christus. De dood van Christus is het middel waardoor God genade kan bewijzen aan berouwvolle zondaars. En wie die redding weigert, die zal zelf het oordeel moeten ondergaan. En die zal omkomen. Dat zuchten en roepen, dat kermen, dat is niet de grond van behoud. Oh nee, geen zucht kan ik eraan toedoen. Geen nagelschrapsel. De grond ligt alleen in de Heere. Vandaar dat kruisteken. Het kruis waarop Gods kinderen rusten, dat is de rots van hun behoud. De engelen stonden bij het altaar. En dat duidt ook aan dat het behoud van dat zuchtende volk daaruit voortvloeit. Kijk, het dragen van een kruisteken op je revers, dat is niet verkeerd. Maar dat kan je niet redden hoor. Ook niet al slaan we een kruisje zoals de Roomsen doen. Wij zullen door het geloof deel moeten hebben aan het volbrachte werk van Christus. Dan alleen zullen we in het gericht van God nimmer meer komen. Er is op geen andere manier redding mogelijk. Geen uitwendige godsdienst. Nog uiterlijk behoren dus tot het volk van het verbond. Aangrijpend hebben de Joden dat ondervonden in de ballingschap en bij de ondergang van Jeruzalem. Maar gemeente, wat een evangelie in deze tekst voor hen, die uitzien naar de verlossing. Christus heeft in hun plaats het oordeel ondergaan en eeuwige verzoening en verlossing verworven. Hij gaat voorop. De Vader heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Hij kan en mag die zeven zegels breken van dat boek dat op de hand van God ligt. Hij houdt alles in zijn hand. Het eindgericht zal niet voltrokken worden voordat de man met dat linnenkleed en die inktkoker zijn werk voltooid heeft. Christus alleen kan het zeggen. Wat we ook vinden in Johannes, het Johannesevangelie. Ik heb gedaan zoals u mij geboden hebt. Zo staat Johannes 17 vers 4. Wat het verwerven van de zaligheid betreft. En nu is hij bezig met het toepassen ervan. Totdat hij zal zeggen, en dat zie je in het boek Openbaring aan het eind staan. Het is geschied. Het evangelie moet eerst gepredikt worden in heel de wereld. En dan zal het einde zijn. De genade gaat dus nog voor het oordeel uit. Maar het oordeel volgt op de voet. Dan zal hij staan op de berg Sion. En met hem de 144.000, op wier voorhoofd de naam geschreven staat van hem en van zijn vader. De engel van de Heere, de engel van het verbond die redt uit de toekomende toorn, zoals Paulus zegt. Gemeente, de kerk komt in de vuurproef. Ook van de zijde van de antichrist komt er een teken. En we zien dat steeds duidelijker komen. Het teken van het beest. Maar er staat, ik heb in het midden van u doen overblijven een arm en ellendig volk. En, daar gaat het om, die zullen op mijn naam vertrouwen. Ziet u hem? Zien jullie hem, jongelui? Die ene, die aan die verderfengelen vooraf gaat. Hij gaat nog rond om het werk van de verzoening toe te passen en de zijne te verzegelen. De Heer houdt zijn kerk in stand, ook in tijden van verval. Jezus tekent de zijne. Dat hoeft Ezekiel niet te doen. Wij zouden ons kunnen vergissen. Ben je er wel eens bang voor? Dat je bang bent, dat je vreest dat je er buiten zult vallen. Dat hoeft niet. U moet ervoor bij hem zijn. Hij is gewillig. Hij is in staat om met zijn dierbaar bloed al je zonden uit te wissen en je rechtvaardig voor God te stellen. Het zal uitlopen op het eindoordeel, de volkomen scheiding. Vreselijk zal het zijn, staat er, te vallen in de handen van de levende God. Ze zullen dan zeggen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en op, voor de toorn van het Lam. Nou, als u de beelden ziet in onze tijd, al dat puin vanwege die aardbeving, mensen die daaronder liggen. Wat moet dan het eindoordeel wel niet erg zijn, als zelfs mensen gaan roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dat zou niet kunnen. Ze worden er allemaal onderuit gehaald. Voor het aangezicht van hem die weende over Jeruzalem. Het gelaat van hem dat met bloeddruppels bedekt was vanwege die doornenkroon. Van hem die uit liefde naar de aarde kwam om te behouden. Wat is dat erg? Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem. Want dan zul je zien wat je gedaan hebt, hoe erg dat is. Het zien van zijn aangezicht zal voor hen een grotere beschuldiging zijn, zegt Spurgeon ergens, en veroordeling dan al het andere. Had ik maar. In Ezechiël 9 is het nog toekomst. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Waarom gaat de verkondiging van het oordeel vooraf? Dat is de Heere niet verplicht, maar hij doet het. Opdat de schrik van de Heere ons zal bewegen tot het geloof. Want hij zegt het: ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Daarom zond hij zijn profeten naar Israël en zijn engelen naar Lot. En als we voorbij gaan aan die verzoening, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En gemeente, dat is het allerergste. Die man met dat linnenkleed en die inkoker, die is vanuit Jeruzalem naar Golgotha geleid. Plaatsvervangend. De borg. Toen is het gericht over de zonde over hem voltrokken. En vervuld is het. Wat er staat in Zacharia 13. Sla die herder. Jesaja zegt: om onze overtredingen verbrijzeld. Zo heeft hij aan Gods heilig recht en wet voldaan. Aan het kruis. De inktkoker is gevuld met zijn bloed. Reddend bloed. Al waren je zonden als scharlaken. Op Golgotha klonk het: ga, sla en spaar niet. Ja, daar krijgt Christus de klappen van het laatste gericht. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Kunt u het beamen? Ik kost hem die slagen, die smarten, die hoon. De apostel Johannes, in ballingschap op Patmos, ziet hem met eer en heerlijkheid gekroond. En hij hoort het hem zeggen: omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ik ook u bewaren in het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Teken een teken, zet een merkteken op het voorhoofd van hen die zuchten. Blijft het zuchten dan? Nee. Nog één zucht. Een laatste. En dat zal zijn om samen te smelten met het eeuwig halleluja hierboven. In het nieuwe Jeruzalem. Ja, ik las ergens, dan telt de aarde een zuchter minder, maar de hemel een juicher meer. Want nooddruftigen zal hij verschonen sparen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Amen.